Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht, en blijde psalmen juichend groeten. Meestal zingen we dat met elkaar uit psalm 95 en daarvan het eerste vers. Liefde gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische gemeente. Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vindt opgetekend in het Nieuwe Testament, en wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, dan van het 15e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 58. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs en luisteren daarna met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten in de rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En nu de schriftlezing, Korinthe 15, vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en het verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, al dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? El, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God is het dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zij standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren.
Liefde gemeente, wij mogen op deze eerste zondag weer samenkomen in Gods huis. En het is een goede gewoonte dat we elkaar zo in deze dagen van harte Gods zegen toebidden. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal dat nieuwe jaar brengen? Onzeker is de toekomst. En wat hebben we dan nodig? Dat we in alles mogen weten dat de Heere ons nabij is. Dat we in alles van zijn zegen afhankelijk zijn. En dat we zo ook dit onbekende jaar in mogen gaan. Toch hebben Gods kinderen een toekomst die zeker is. Die vast ligt. Die hen uitzicht geeft. En het is over die toekomst dat apostel Paulus zo kennelijk en krachtig spreekt aan het slot van hoofdstuk 15. Als hij daar mag weten van de wederkomst van zijn zaligmaker op de wolken. En als hij daar dan ook mag zeggen, als dan de laatste bazuin zal klinken. Als hij dan wederkomt, zal hij ons tot zich nemen. En zullen we eeuwig bij hem mogen zijn. Als de laatste bazuin klinkt. En die laatste bazuin, dat is symbool van het spreken van Christus. Want hij heeft dat zelf al aangekondigd. Luister maar wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5. En die in de graven zijn, zullen mijn stem horen. Liefde, wat zal dat wezen? Als hij wederkomt. En daar gaan de graven open, daar op de begraafplaats van Urk. Als daar dan de Heere komt en hij roept, en daar zullen de graven open gaan, want die daar begraven liggen, zullen mijn stem horen. Dat is wat. En is dat nou je troost? Denk daar nou eens over na. Wij moeten allemaal sterven. En dan zullen we allemaal begraven worden als de Heer het geeft. En dat er dan een dag komt dat Christus wederkomt en zegt: sta op. En is dat nou een troost? Weet je voor wie dat een grote troost was? Voor Maarten Luther. Hij schrijft daar zo over aan het einde van zijn leven. En luister maar eens wat hij zegt. Wij mogen slapen totdat hij komt en aan mijn graf klopt. Dokter Martinez Sergei, dokter Martinez, sta op. En dan zal ik ogenblikkelijk opstaan en met hem eeuwig verblijd zijn. Dan zal ik met ziel en lichaam eeuwig bij mijn zaligmaker zijn. Dan is de dood verslonden tot overwinning. Dan zullen wij hem eeuwig groot mogen maken. Is dat je verlangen? We hebben allemaal zo onze wensen voor dit komende jaar. En met oudejaarsavond zaten we zo met ons gezin bij elkaar te spreken. En toen vroegen we dat ook aan elkaar. Wat zou je nou graag willen volgend jaar? En toen was het heel mooi en dat raakte mij. Dat een van de kinderen zei. Dat we allemaal weer met elkaar naar de kerk mogen. En daar zie ik ook naar uit. En daar verlang je. Want als je zo rondkijkt dan zie je al die plaatsen leeg. Maar zoveel van je vrienden en bekenden zitten. Heer, dat we weer samen op mogen gaan met Anna. Naar Gods huis. Maar wie? Wie zegt ik heb maar één verlangen. Ik heb maar één verlangen en dat is dat Jezus komt. Maranatha. Heer Jezus. Kom haastiglijk. Heer, ik verlang er zo naar. Om u. Volmaakt te mogen dienen. Om u volmaakt lief te mogen hebben. Heere, want ik ben de zonde zo moe. Heere, mijn ziel hijgt en verlangt ernaar. Om u, Heere Jezus, te mogen ontmoeten. Dat was het diepe verlangen van Job. Toen hij het uitriep en als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Wat zal dat zijn, kerk des Heren? Wat zal dat zijn als je Jezus mag zien? Als je zo'n doorboorde handen mag zien. En zijn zijde. Ik zag het lam staande als geslacht. Verlang je er wel eens naar? Zeg het nou eens eerlijk. Verlang je er nou wel eens naar? Om naar huis te mogen. Van zonden ontslagen. Hem roem. Wie verlangt er naar de komst van Christus? Steek je hand eens op. Wie? En misschien zeg je, ja dominee, dat durf ik niet hoor. Mijn hand hier op te steken in de kerk. Doe het dan maar naar beneden. Dat de Heer het ziet. Is er nog een kerk die naar mij verlangt? Naar de bruidegom verlangt. Om eeuwig zijn bruid te mogen zijn. Zonder vlek of rimpel. Hier nog zo vaak onvolmaakt. Maar dan straks volmaakt. De koning mogen dienen. Hem in zijn schoonheid en heerlijkheid. Volmaakt te zien. In een storeloze vreugde. Dat is het waar Paulus het over heeft aan het slot van 1 Korinthe 15. En dan jubelt hij het uit en zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons die overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Uit die verwachting mag hij leven naar een zekere toekomst die voor hem weggelegd is. Maar, zul je zeggen, Paulus, wij zijn hier in het heden nog. Wij moeten de loopbaan nog lopen. Heb je daar dan geen oog voor? Dat wij hier beneden zijn. En dat we nog vele jaren moeten wandelen. Hier in deze wereld. Jazeker, zegt Paulus. Jazeker weet ik dat. En als hij dan vol is van de toekomst des Heren. Sluit hij dit hoofdstuk af. met een aansporing voor het dagelijkse leven. Want zo horen wij hem zeggen in het laatste vers onze tekst voor vanavond. Zo dan, als dat dan werkelijk waar is, dat Jezus Christus komt, zo dan, dat is de werkelijkheid. Hij heeft overwonnen. En als hij zijn kerk straks thuis halen, zo dan, mijn broeders, als dat de waarheid is, dan betekent dat voor u en voor mij, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Liefde gemeente, op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar willen we dan met elkaar gaan luisteren naar Paulus' nieuwjaarstoespraak. Er zijn heel wat mensen die een nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeesters, onder meer. En ouderlingen spreken een predikant toe in een nieuwjaarstoespraak. En dat is allemaal goed en dat is allemaal mooi. Maar dat zijn mensenwoorden. Aan het begin van een nieuw jaar. Maar wij mogen op deze eerste zondag gaan luisteren naar het woord van de levende God. Paulus houdt een nieuwjaarstoespraak. In de eerste plaats willen we dan nadenken over de hoorders. In de tweede plaats over de aansporing. En in de derde plaats naar de bemoediging. Paulus' nieuwjaarstoespraak. In de eerste plaats de hoorders. In de tweede plaats de aansporing. En in de derde plaats de bemoediging. Nog eerst gaan we van dat leven hier op aarde zingen. Uit Psalm 138. Waar de kerk des Heren getekend wordt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijandschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heren. Die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat mag de kerk weten. En ik hoop, volk van God, dat dat ook je troost mag zijn. Als je straks ook naar het woord van God luistert. Dat je mag zeggen, hij zal het voor mij volenden. Hoe dan? Wel, biddend. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dan blijft er een biddende kerk over. Die het van de Heer alleen verwacht in het nieuwe jaar. We gaan het zingen, 138 en daarvan het vierde vers. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Paulus' nieuwjaarstoespraak. Drie gedachten. Allereerst de hoorders, in de tweede plaats de aansporing en in de derde plaats de bemoediging. Wel, als ik het aan de kinderen zou vragen, wie zijn de hoorders van Paulus' toespraak die hij houdt, dan zeg je, nou ja, dat is wel een heel eenvoudige vraag, dominee. Want dat zijn natuurlijk de gemeente van Korinthe, de christelijke gemeente die daar in die stad is. En natuurlijk is dat ook het goede antwoord. Maar er valt toch nog wel wat meer te zeggen van die hoorders. Wie zijn dat dan precies geweest? Wel, laten we allereerst eens even nadenken. Die christelijke gemeente daar in Korinthe, die woonden in die stad waar ze naar genoemd zijn, Korinthe. En Korinthe was een hele grote stad in die dagen. Er woonden wel 600.000 mensen ruim. Het was de tweede stad na Rome in het grote wereldrijk, het Romeinse Rijk. Het was ook een handelsstad. De stad die lag aan twee beroemde handelswegen. Zodoende was het ook een welvarende stad. Het wordt ook wel genoemd een garnizoenstad. Dat wil zeggen heel veel soldaten die gestreden hadden in het leger van de keizer. Als ze dan om zo te zeggen met pensioen gingen, dan gingen ze wonen in Korinthe. Het was ook een hele afgodische stad. Het wemelde daar van allerlei tempels. Maar helaas, de stad stond bekend om haar goddeloosheid. Het was een havenstad. En dat betekent onder meer dat de prostitutie in Korinthe welig tierde. Je zou kunnen zeggen, het leven in Korinthe, dat kon je in die dagen samenvatten met losbandigheid en overspel. Er was zelfs een spreekwoord in die tijd dat zij leven als een Korintiër. En dat was dan een aanduiding voor een zondig, goddeloos, losbandig leven. En juist in die goddeloze, overspelige, heidense stad Korinthe, daar heeft God zijn gemeente, de jonge christelijke gemeente. En die gemeente mocht ontstaan door de arbeid van de apostel Paulus. Op zijn tweede zendingsreis doet hij de stad Korinthe aan. Maar als hij daar het evangelie van Christus, de gekruisigde, predikt, dan krijgt hij ontzettend veel tegenstand. En dan niet in de eerste plaats van die Romeinse overheid of van de burgers van Korinthe, maar in het bijzonder een felle tegenstand van zijn broeders, van de Joden die daar ook in Korinthe wonen. En hij krijgt zoveel tegenstand dat hij moedeloos wordt. Paulus, de grote heidenapostel. Als het ware zegt die Heere, moet ik hier wel zijn? Want het lijkt wel of niemand tot geloof komt. Ik ontmoet alleen maar tegenstand in deze stad. En dan zegt de Heere tegen hem, vrees niet, Paulus. Predik het woord. En wat zegt de Heer dan? Want ik heb veel volks in deze stad. Dat wil zeggen, ik heb er van eeuwigheid veel verkoren die in deze stad door jouw arbeid tot bekering zullen komen. Vrees niet, Paulus. Ga voort met het werk. Want ik zal het woord van jou zegenen. En er zal een gemeente komen, ook in deze goddeloze stad, die mij zal dienen en vrezen. En dat gebeurt ook. Er mag daar een gemeente komen die de Heere lief heeft. Maar, Paulus moet wenend aan die gemeente schrijven. In deze brief zegt hij ook dat hij al eerder een brief geschreven heeft onder tranen. Want er is heel veel mis in de gemeente van Korinthe. had ik een paar dingen mogen noemen. Allereerst is daar de verdeeldheid. En dat is de ergste kwaal waaraan een christelijke gemeente leidt. Verdeeldheid. Partijschappen. Want als je in deze brief leest, dan zegt Paulus, ik heb gehoord dat er onder u twisten zijn en partijschappen. Dat de een zegt, ik ben van Petrus. En de ander zegt, nee, ik ben van Apollos. Apollos, dat is de evangelist die na Paulus daar is komen werken. En een ander deel zegt, nee, ik ben van Paulus. En zo komen er in die gemeente allerlei groepen die zich centreren rond een bepaald type prediking. Zeggen, geef mij maar die preken van Petrus. O, die vurige prediker Petrus. Nee, zeggen anderen, ik hou veel meer van Apollos. Die man is zo wel bespraakt. En die kan het allemaal zo mooi en diepzinnig zeggen. En dan zijn er mensen die zeggen, nee, ik hou toch eigenlijk van onze oude leraar, van Paulus. En geliefde gemeenten, ik zei het al, de toespraak van Paulus, de nieuwjaarstoespraak. Maar ik zei er niet bij tot de gemeente van Korinthe. Want die gemeente bestaat al niet meer. Het is Paulus' nieuwjaarstoespraak tot de Ebenezer gemeente. En wie zijn die hoorders? En moet dan ook de apostel niet zeggen, ik hoor van u, dat er zijn die horen bij uitslag. En er zijn er die zeggen, nee, geef mij maar van Heteren. En er zijn er weer anderen die zeggen, nee, geef mij maar onze oude dominee. Liefde gemeente, wat is dat levensgevaar? Als wij het gaan hebben over dominees. En als wij zeggen, die is niks en die is het wel. Dat is levensgevaarlijk. Waarom? Omdat dat schadelijk is voor je ziel. Want dan ga je niet meer als een arme zondaar naar de kerk om nog een kruimel brood te krijgen uit de hand van de Heer. Maar dan ga je naar de kerk omdat je zegt, die dominee spreekt mij het meeste aan. En uiteindelijk betekent dat, die streelt mijn vlees. Liefde gemeente, Paulus zegt het, ik hoor het met verdriet. Ik hoor het dat er onder uw partijschappen zijn. En dat smart hem, geliefde gemeente. Laat dat onder u niet gevonden worden. Maar laten wij elke zondag de dienaren van het woord vol bidden. Zeggen, Heere, zou u alstublieft die man met al zijn gebreken en tekorten en zwakheden. Zou u hem vol willen maken van uw lieve geest. En zou u mij uit genade nog een kruimeltje brood willen geven, Heer. Dat je naar Gods huis mag komen als een hongerige. Niet om een dominee te horen die je bevalt. Waarvan je zegt, daar ben ik het hartelijk mee eens. En die andere, ach, ik word er moe van. Nee, gemeente. Dan leidt je magerheid aan je ziel. Want het moet je gaan, Heere, zou ik de stem van Christus mogen horen. Heere, zou ik nog eens mogen horen. Dat het waar is ook voor mij zijn lippen druppen van mirre. Gemeente, dan ga je gezegend op. Want dan zal de Heer je niet beschamen in je verwachting. Als dat je verlangen is. Want, en nou staat er iets heel moois. Paulus zegt, ik hoor dat er zijn van Petrus. Ik hoor dat er zijn die zeggen, geef mij maar Apollos. Er zijn er ook die zeggen, geef mij maar Paulus. Maar nou zijn er ook in Korinthe die zeggen, en ik ben van Christus. En dan moet je eens opletten, wat onze kanttekeningen daar zo heerlijk van zeggen. Wie zijn dat dan in de gemeente die mogen zeggen, ik ben van Christus? Dat zijn de eenvoudige en oprechte christenen die niet bij een bepaalde partij wilden horen. En zij hebben daar goed aan gedaan. Hoor je dat? Er is een volk dat zegt, ik ben niet van die dominee. En ik hoor niet bij het gevolg van die ander. Maar ik mag door genade weten van Christus te zijn. En die willen niet bij een bepaalde partij of een stroming in de kerk horen. Nee. Die mogen weten, ik ben van Christus. Dat is mijn enige troost, beiden in leven en sterven. Dat ik niet meer mijn eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van al mijn zonden verlost en bevrijd heeft. Dat is nou een eenvoudige en oprechte Christen. Zijn er ook vanavond die dat belijden. Ik ben niet van uitslag. Ben ook niet van heteren. Ben ook niet van egas. Maar ik ben van Christus. En dat is het diepe geheim, geliefde gemeente. Ben je van Christus? Heeft Hij je gekocht met zijn dierbaar bloed? Mag je zijn eigendom zijn? Ik ben van Christus. Dat zijn eenvoudige en oprechte christenen. Die willen nergens bij horen dan alleen bij Christus en zijn gezegend lichaam. Ik ben van Christus. Maar gemeente, er is niet alleen partijschap. Er zijn ook allerlei twisten over materiële zaken. Ze vechten daar in die gemeente met elkaar over erfenissen. En dat loopt zo hoog op, dat ze zelfs elkaar voor de rechter slepen, de wereldlijke rechter. Er is nog meer aan de hand. Ook over geestelijke zaken twisten ze met elkaar over het avondmaal. En Paulus schrijft het met een wenend hart. Ik hoor dat er onder u zijn die dronken aan het avondmaal komen. Moet je nou toch eens meemaken. Dronken aan het avondmaal. Hij zegt, en ik hoor ook dat er in de gemeente sprake is van hoererij en overspel. Dat is de gemeente van Korinthe. Dat zijn de hoorders. Partijschappen. Twisten over geld en goed. Dronken naar het avondmaal komen. In overspel gevallen. Paulus waarschuwt ernst. Die gemeente, laat dat onder u toch niet gevonden zijn. Hij roept de gemeente hartelijk op tot de bekering. En hij zegt het zo letterlijk. Dat die oude zuurdeesem niet onder u langer zij. Hij vermaant de gemeente, lieflijk, ernstig, met tranen. En dan. Dan lees ik dat hij tot die gemeente zegt, zo begint onze tekst. Mijn geliefde broeders. Die gemeente waar hij over weent. Die gemeente waar hij een tranenbrief aan schrijft. Die gemeente die zo ver buiten het paradijs leeft. Die gemeente noemt hij mijn geliefde broeders. En dan naar het Griekse woord wat hier de apostel Paulus gebruikt, Adelphos, dat betekent broeders en zusters. Daar heeft hij dus de mannen en de vrouwen, de jongens en de meisjes mee op het oog. Heel de gemeente, zo mag je het ook vertalen, zo dan mijn geliefde gemeente. Hij heeft die gemeente ondanks al haar zonden en tekorten hartelijk lief. Dat is een liefdesband tussen Paulus en die gemeente. En daarom kan hij die gemeente met al haar gebreken hartelijk lief hebben. Waarom, Paulus? Omdat wij met elkaar, ik en jullie, van genade moeten leven. Omdat wij arme bedelaars zijn die het nodig hebben elke dag weer door het verzoenend bloed van Christus gereinigd te worden. En daarom kan Paulus die gemeente met al haar gebreken toch hartelijk lief hebben. Omdat hij mag weten dat God de Vader die gemeente van eeuwigheid verkoren heeft. Omdat Christus zich voor die gemeente gegeven heeft op Golgotha als kruis. Omdat hij weten mag dat de Heilige Geest in hun harten woont, zegt hij: mijn geliefde broeders. En dat doet hij in navolging van zijn meester. Want geliefde gemeenten, als de Heer Jezus opgestaan is en hij ontmoet de oefenaars van mij. Nee, wat zegt hij dan? Zeg tot mijn broeders. En wie zijn dat wel? Dat zijn die discipelen die hem in die nacht alleen gelaten hebben. Die weggevlucht zijn alle kanten op. Daar is onder een die zegt: God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. Daar is er een onder Thomas die zegt: ik zal geenszins geloven. En zulken noemt nou Christus zijn broeders. En is dat niet, gemeente, een groot wonder? En heeft u dat nou wel eens verbroken? Dat Christus dat zegt tot zijn gemeente. Die bruid, die haar bruiloftskleed zo vaak bezoedelt met de zonden, zo vaak van hem afwijkt, zo vaak hem ontrouw is, zo vaak in overspel wordt, dat Christus zegt: zeg het mijn gemeente, die ik lief heb, van eeuwigheid lief heb. Is dat je hart al eens verbroken? Daar nou eens even in stilte over mediteert. Dat Christus dat zegt bij monden van Paulus. Mijn geliefde broeders. En dan moet toch je hart verbreken. Als je zalig maken dat nou vanavond zegt. Mijn geliefde broeders. Mijn geliefde zusters. Mijn geliefde gemeente. Die ik van eeuwigheid heb lief. Hoe ver dan zijn schapen ook afdwalen, hij blijft die getrouwe herder. Mijn geliefde broeders, dat zijn de hoorders tot wie Paulus spreekt. Maar nou komt een vraag, gemeente. Een alles beslissende vraag. En dat is: hoort u, vraag het aan u heel persoonlijk, hoort u bij die gemeente? Want geliefde gemeente, wij behoren niet vanzelf tot die gemeente. Niet omdat wij geboren worden bij ouders die Gods woord open doen en lezen. Niet omdat wij geboren worden en ingeschreven worden in het register van de Ebenezerkerk. Wij behoren niet bij die gemeente omdat we gedoopt worden. Omdat we kerkelijk meeleven. Omdat we nooit onze plaats leeg laten. Omdat we ons inzetten op het verenigingsleven. Wij behoren niet bij die gemeente als vanzelfsprekend. Gemeente, dat is ook een dwaling die op Urk rondwaart. Dat je er vanzelf bij hoort. Als je maar netjes leeft. En als je gedoopt bent. Als je belijdenis gedaan hebt, als vanzelf hoor je dan bij die gemeente die Christus zich ten eeuwige leven verkoren heeft. Dat is een verschrikkelijke dwaling, gemeente. Want wat zijn dat voor mensen? Wel, die zullen straks aan de hemelpoort staan en zeggen: doe ons open. En Christus zal zeggen: ik heb je nooit gezien. Wie horen dan bij die gemeente? En ik bid u, lees het met me mee. Jongens, lees het even mee. Sla een bladzijde om. 1 Korinthe 16. Lees het allemaal mee. En dan gaan we naar het 22e vers. Bijna aan het einde van zijn brief. En wat zegt dan de apostel Paulus? Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Wat zegt apostel Paulus hier? tot die hoorders. Als je Christus niet lief hebt, dan rust er een vloek op je. Dan rust Gods toorn op je. Als je Christus niet lief gekregen hebt, omdat hij je van eeuwigheid heeft lief gehad, omdat hij zich dood geliefd heeft aan het kruis van Golgotha, en dat dat het grootste wonder geworden is in je leven, dat hij zijn leven gaf voor jou, zondaar, goddeloze, vijand, en dat hij voor jou stierf. En als je Christus zo niet kent en zo niet lief hebt, dan ben je een vervloekt. Maranatha, Jezus komt, de rechter van hemel en aarde. Liefde gemeente, hoor je bij Christus? Heb je hem hartelijk lief? En is hij je borg en zaligmaker geworden? Zo niet, dan heb je alles te vrezen. En dan zal het verschrikkelijk zijn om te vallen in een handen van een levende God. Want dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan u, dan jou. Want dan zul je in de hel met meerdere slagen geslagen worden. Liefde, dat is de ontzaglijke werkelijkheid. Als wij hier voor God staan, dan is dat de allerbelangrijkste vraag. Heb ik Christus lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad? Zou ik het eens mogen vragen? Heb jij Christus lief? Zeg het eens. Heb je hem nou boven alles lief? En je zus, heb jij Christus lief? Heb je hem lief gekregen? Toen je een oog mocht slaan op die kruisheuvel van Golgotha, omdat je voor jezelf het leven niet meer had, omdat je zag, ik moet verloren gaan, heb je toen Christus lief gekregen? Omdat hij zich daar op dat kruis dood geliefd had. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heb je het antwoord geleerd? Waarom is Christus verlaten? Opdat u nimmer meer verlaten zou worden. Is dat wonder geworden in je leven? Liefde gemeente, hij ter neder dalen ter hel, omdat ik de hel verdiende. Heb je zo Christus lief gekregen? Indien gij Christus niet lief hebt, wie hem niet lief heeft vanavond in de Ebenezerkerk, die zij een vervloeking. De toren Gods rust nog op je. O haast je dan en spoed je, want deze zaal staat nog met open armen. En deze zaligmaker roept het nog toe. Kom nou, mijn jongen. Blijf niet langer op dat brede pad der zonde. Kom tot mij. En ontvang bij mij vergeving van al je zonden. En het eeuwige leven. Opdat je bij die gemeente zou mogen horen. Waarvan Christus de koning is, de herder die zijn kerk leidt naar die zalige toekomst, om eeuwig, eeuwig hem groot te maken. Wat zal dat zijn, als jij dan buiten moet blijven? Wat zal dat dan zijn, als jij in de hel bent, en je ziet daar de gemeente van Christus, in eeuwige blijdschap? En als je dan weet, ik had er ook kunnen zijn, maar ik wilde niet. Wat zal dat wezen? Daarom, ik smeek u, als je nog op die brede weg wandelt, geliefde gemeente, zoek de Heer. Hij is nog te vinden. Hij laat zich vinden. Hij is hier. Opdat je hem aan zou raken. Indien ik maar de zoon van zijn kleed aanraak, ik zal genezen zijn. Geloof toch. Zijn heil en troostrijk woord. Zit hier ben ik. Zegt hij. Kom tot mij. Zie op mij. Vlucht naar mij. Ik heb u alles te geven. En ik geef het u om niet. U hoeft niks mee te brengen. U hoeft niks te betalen. Ik geef het je uit vrije genade. Roep hem dan aan. En zeg, Heere, red vanavond mijn arme ziel. Mijn geliefde broeders. Dat is de aanspraak van de apostel Paulus. De gemeente van Korinthe. En zo zegt hij het vanavond ook. Tot de kerk des Heren. Mijn geliefde broeders. En wat zegt hij dan? Wel, we hebben het gehoord. Dood is verslonden tot overwinning. Maar je hebt hier nog een roeping. Je hebt nog een taak hier in dit aardse leven. Daarom, ook al mag je weten, de strijd is voorbij. Hij heeft op Golgotha's kruis overwonnen. Wij hebben hier nog een weg te gaan, achter hem aan. Zo dan, als dat waar is, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, zijt onbewegelijk, zijt altijd overvloedig in het werk des Heren. Een aansporing. Dat is onze tweede gedachte. De gemeente van de Heere wordt aangesproken en opgeroepen om standvastig te zijn, onbewegelijk te zijn en overvloedig in het werk des Heeren. Wat betekent dat? Wel, allereerst, wees standvastig. Wat betekent dat? Om standvastig te zijn. Wel, geliefde gemeente, dat is, en zo kunnen wij dat horen in onze kanttekeningen, dat betekent standvastig in het geloof. Wel gegrond, gefundeerd in het geloof. Dat wil zeggen dat je vast moet houden aan dat woord van de Heer. Laat dat het fundament blijven bij alles wat er in je leven komt. Als daar komen allerlei aanvechtingen, als daar komen allerlei twijfels, als daar komen wanhopige, moedeloze gedachten, dan is het wat de apostel zegt, wees standvastig, houd vast aan de onwankelbaarheid van het woord, houd vast dat God trouw is, houd daaraan vast, laat dat het enige zijn bij alles wat om je heen wankelt. Bij alle twijfel en bij alle aanvechting. Wanneer daar in je hart wantrouwen komt, zal het allemaal wel waar zijn wat de Heer heeft gezegd. Is het wel waar werk van God? Vervult de Heer wel zijn beloften? Zal ik wel thuiskomen? O, dan zegt de apostel tegen Gods kerk, wees standvastig. Houd vast aan de beloften, dat die tot hem komt niet uitgeworpen zal worden. Houd vast aan de beloften, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Houd vast aan de beloften, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Houd vast aan de beloften, en ik zal wederkomen en ik zal u brengen in het huis van mijn Vader met zijn vele woningen. Houd vast aan zijn beloften, dat van zijn woord geen tittel en jota vallen zal, totdat hij alles heeft volbracht. Dat is het wat de apostel zegt tegen Gods kinderen. Blijf standvastig. Houd vast aan dat woord. Want Christus, hij is de onwankelbare rots. Om het zo te mogen zeggen. Bij alles wat er op je afkomt. Aan twijfel, aan angst, aan vragen. Houd vast en klem je vast aan Golgotha's kruis. Wees standvastig. Het tweede, wat apostel Paulus zegt is, wees onbewegelijk. Blijf staan waar je staat. En je voelt als het ware dat licht in het verlengde van dat eerste woord, wees standvastig. Gaat het bij dat woord standvastig over allerlei aanvallen vanuit het hart? Ik noemde het twijfel, aanvechting, wankelmoedigheid, moedeloosheid. Bij dat woord onbewegelijk, daar heeft apostel Paulus op het oog alles wat van buiten Gods kerk bedreigt. Aan dwalingen, aan het gevaar heen en weer bewogen te worden. Of zoals hij schrijft aan de Efeziërs, die zo snel meebewogen worden met allerlei winden van leer. Hij heeft het oog op de mensen ingelaten, waarvan hij zegt, wie heeft u zo betoverd? Dat je meegaat met allerlei dwalingen die op de kerk vandaag afkomen. En misschien zegt hij, ja dominee, welke dwalingen zijn dat? Nou, laat ik allereerst een concreet voorbeeld noemen van het achterliggende jaar. Dat wij een premier hebben die zeggen, en ik wil dat in mijn land niet horen. Wat dan? Wel dat God zegt, het is mij een gruwel als een man bij een man ligt. Laten wij nooit meegaan met die gedachten dat de Heere dat wel goed vindt als dat allemaal maar in liefde is. Laten wij met die gedachten nooit meegaan en onbewegelijk zijn, geen millimeter toegeven wat het ons ook kosten gaat. Omdat God het in zijn woord zegt. Laten wij niet meegaan met de dwalingen. Die daar zeggen, ja moet je goed luisteren. De wetenschap zegt, God kan de wereld niet in 6 dagen geschapen. Dat is onmogelijk. Hoe dan wel, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval, er is een oerknal geweest. En van daaruit heeft zich van alles ontwikkeld. En uiteindelijk zijn wij ook geëvolueerde dieren. God zegt, ik schiep de hemel in 6 dagen. Geen millimeter toegeven. Wees onbewegelijk tegen alle dwalingen in. Geloof niet wat de mensen zeggen. Ja maar, als je veel moet lijden, dan is euthanasie toch eigenlijk wel mooi dat dat kan. Dat je iemand zo uit zijn lijden kan verlossen. Dat je uiteindelijk zelf kunt bepalen, het is nu genoeg. Geloof niet. Geef geen millimeter toe en zeg het is moord en niet anders dan moord. Want God is de God van leven en van sterven. Geen millimeter toegeven dat je wel zalig kunt worden zonder de kennis van Christus. Nooit aan toegeven, hoe stichtelijk het ook klinkt. Bij sommigen als een mens maar een keuze gedaan heeft. En als een mens maar ernstig leeft. En als hij maar de kenmerken heeft van wat men dan noemt wedergeboorte. Nee. Nee, geliefde, geen millimeter toegeven. Indien je Christus niet lief hebt, indien je niet in Christus zijt, indien je niet kent de vergeving der zonde, ga je voor eeuwig verloren. Onbewegelijk tegenover allerlei dwalingen die vandaag de kerk binnenkomen. Paulus zegt het, wees onbewegelijk. Standvastig. De leer die is naar de Godzaligheid. Heb die leer van hartelief. En dan schrijven onze kanttekeningen, die dwalingen die zijn als stormwinden en watervloeden van verzoekingen. Nou, hier weten we wel wat watervloeden en stormen kunnen doen. Hoe machtig stormen zijn. Wel, die komen over de kerk. En dan zegt Paulus, wees onbewegelijk. En wat is het derde wat hij zegt? Wees overvloedig altijd in het werk des Heren. In het werk van Gods Koninkrijk. En dat is veelomvattend. Maar ik zei eenvoudig wat zeggen. Wat is het werk in Gods Koninkrijk? Wel, dat is een biddende moeder voor haar kinderen. Dat is werk in Gods Koninkrijk. Dat is een vader die op het werk getuigt van de hoop die in hem is. Dat is het werk van de koster in het midden van de gemeente. Dat is het werk van de evangelisatiecommissie. Het werk des Heren, dat is het werk wat een zondagsschoolmeester mag doen. Het werk des Heren, dat is als je op de vereniging met de jongelui mag spreken over Gods woord. Het werk des Heren, dat is ouderling mogen zijn. Het werk des Heren, dat is organist zijn. Het werk des Heren, dat is een zieke bezoeken. De ware godsdienst is weduwen en wezen bezoeken. Het werk des Heren, dat is omzien naar de armen, de kwetsbaren, naar de vluchtelingen, die van huis en haard verdreven zijn. Wees overvloedig in de liefdedienst. En dan staat er overvloedig. Dat wil zeggen met heel je hart. Met de liefde van je hart. Met al de krachten. Met je hoofd, met je hart en met je handen. Met je hele persoon. Betrokken op de liefde tot de naast. En niet alleen overvloedig. Paulus zegt ook altijd. Niet af en toe als je denkt, oh ja, ja, ik moet toch ook wel wat goeds doen, hè. Nou, weet je wat, laat ik daarom bij dat gezin maar eens wat soep brengen. En laat ik die weduwe nou maar eens even een bezoekje doen. En dan denkt zo, nou heb ik mijn plichten weer gedaan. Nee. Paulus zegt, wees altijd overvloedig in het werk des Heer. Met een hartelijke liefde. Met een hartelijke betrokkenheid. Met een hart vol ontferming. Zoals we dat lezen van Christus. En hij de schare ziende, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. Dat is een kind van God. Als het weet hoe dat Christus zich voor haar heeft overgegeven en alles gegeven, is het hun verlangen om in wederliefde de Here en de naaste te mogen dienen. Wees altijd overvloedig in de werken des Heren. Kan ik dat dan? Kan ik dat in eigen kracht? Als ik zo zit te luisteren, wees standvastig, wees onbewegelijk en wees overvloedig in het werk des Heren. Dat kan ik niet. Gelukkig. Gelukkig dat je het niet kan. Waarom? Anders zou het maar werkheiligheid zijn. Dan zou het wetticisme zijn. En dan zou het vroomheid zijn. Kijk mij eens wat ik allemaal doe. Maar hoe kan het dan wel? Wel, daar ligt nou de grond. In die eerste woorden. Zo dan. Omdat Christus overwinnaar is. Omdat hij de hel heeft overwonnen. Omdat hij zijn kerk verlost uit de heerschappij der zonden. Omdat hij die Heilige Geest verworven heeft. Zo kan het alleen door hem. Paulus mag dat zeggen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dat is het heerlijke woord. Wat de Heer Jezus spreekt in Johannes 5. Blijft gij dan in mij en ik in u. Zo zult gij veel vrucht dragen. Dat is het woord. Niet uit mij. Het is al uit hem. En daarom, kerk des Heren, als hij nou zegt, wees dan standvastig. Wees onbewegelijk. Wees altijd overvloedig in de dienst des Heren. Als dat je hart gaat raken, dan kom je op de knieën terecht. Want dan ga je zoeken de omgang met Christus. Want alleen als je uit hem mag leven, als je in gemeenschap met hem mag leven. En als zijn liefde in je hart branden mag. Dan wordt het waar. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woud vatten. Dan wordt het waar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En kerk, weet je wat dat dan is? Dan krijg je daar ook nog troost uit. Als je dan iets mag beoefenen van die standvastigheid. Als je onbewegelijk mag zijn. En er is een hartelijke liefde. Om de Heren en de kerk. En die buiten de kerk zijn. Te dienen met je hart. Dan mag het zijn. Wat onze catechismus zegt. Dat je dan iets mag ervaren. Van die troost. Dat je uit het geloof in de vruchten verzekerd mag zijn. Dan wil de Heere wel eens bij momenten laten zien. Dat is nou mijn werk in jou. En dan mag je er wel eens zoet door vertroost worden. Dat de Heere in je werkt. En dat hij het is die je de kracht geeft. Om standvastig te zijn. Om onbewegelijk te zijn. Om nou in alles altijd overvloedig te zijn. Want je ervaart dat is niet uit mij. Dat zijn nou vruchten uit Christus. En dan ben je verwonderd dat je vruchten dragen mag. En dan schrijft de Rijl zo treffend. De vruchten van de geest zijn de enige bevredigende bewijzen dat iemand een echte christen is. Is goed over nadenken. Want als Christus komt, dan zoekt hij vruchten. Dan zoekt hij vruchten. Welke vruchten? Vruchten uit hem. Want zo gij het aan één van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het aan mij gedaan. Liefde, dat we zo vruchtdragers mogen zijn. En hoe kan dat? Ik zeg het nog één keer. Uit wederliefde. Omdat het dan waar wordt. Ik zal u al mijn liefde waarde schatten, wijl gij mijn rechterhand woud vatten. Dat is de grote oorzaak. Dat ligt in hem. En we gaan dan ook van hem zingen uit Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Liefde gemeente, heb je een verlangen gekregen, omdat die Heilige Geest je vanavond aangespoord heeft om nou altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren, omdat die woorden in je ziel weerklank vonden, u al mijn liefde waardig schat, met je verlangen om de Heren te dienen. Om goed van die koning te spreken. Als de Heer nou dat verlangen heeft opgewekt. vanavond. Weet je wat er gaat gebeuren? Als je dan in dat verlangen, als een biddende moeder, als een getuigende vader, als een opzoekende ouderling, als je als zondagsschoolmeester weer met liefde de vertellingen gaat doen, als je je werk als koster weer op gaat pakken, met dat hartelijke verlangen, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je merken dat er tegenstand komt. Dat dat werk in de dienst des Heren verzet oproept. En dan denk ik aan die biddende moeder, die haar puber ziet opgroeien en zeggen: moeder, praat niet met me over de Heer en zijn dienst. Geef mij maar mijn barretje en mijn vrienden. Dan ga je merken als je op je werk getuigt omdat je vol van Christus bent. Zeg: man, dat moet jij geloven, dat is een privézaak. Als je op de zondagsschool van de Heer Jezus vertelt, dan zitten ze in de klas te vechten en te roepen en het lijkt wel of er niemand luistert. Als je het werk in de evangelisatiecommissie doet, dan denk je: heeft het wel zin, want hoeveel folders en gesprekken heb ik al gevoerd, ik merk er niks. Ga je op huisbezoek, dan ben je zo vol van de Heer en het stoot af. Mensen hebben een kritiek daarop en daarop. En als je over het enige nodig wil praten, zoek ze allemaal uitvlucht. O, wat kan dan dat werk in de dienst des Heren aangevochten worden? Wat kan het dan bestreden worden? Dat je als dominee al eens zegt: nou heb ik al zoveel jaren gepredikt. Heren, waar is nou de vrucht? Heren, ik heb zo gebeden voor mijn kinderen. Ik heb ze in alle liefde willen voorleven. Maar ik krijg ze niet eens meer mee naar de kerk. Heren, ik heb oprecht gewandeld in het werk. En ze hebben me ontslagen omdat ze het zat waren. Dat ik altijd maar sprak over eerlijkheid en oprechtheid in het werk. Paulus weet het. Als hij de gemeente des Heren aanspoort om overvloedig te zijn in de werken des Heren. Om standvastig te zijn, om onbewegelijk te zijn. Dat de duivel zegt: hou er maar mee op. Want het heeft toch geen zin. Wat zie je nou van de godsregering? Waar is Christus koninkrijk nou? Waar is nou de vrucht op je arbeid? Wat komt er van je gezin terecht? Het heeft allemaal geen zin. Houd er maar mee op. Paulus weet het. En daarom komt hij met zo'n liefdevolle bemoediging. En dan zegt hij tegen de kerk: als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Wat betekent dat, jonge mensen, niet ijdel? Heel eenvoudig, te vergeefs. Hij zegt: weet het, dat het niet te vergeefs is om je kinderen onophoudelijk aan de Heer op te dragen. Weet dat het niet te vergeefs is om te wandelen voor je kinderen in de wegen des Heeren. Weet dat het niet te vergeefs is om op je werk goed van je koning te spreken. Wees ervan overtuigd dat de vertellingen die je als doen mag als meester op de zondagsschool niet te vergeefs zijn. Weet dat je werk als koster niet te vergeefs is. Weet dat je huisbezoeken niet te vergeefs zijn. Weet dat de prediking niet te vergeefs is. Want God heeft beloofd dat zijn woord, of het nou gebracht wordt op de verenigingen, in de huizen, op het werk of hier in de kerk, zijn woord zal nooit ledig wederkeren. Het is niet te vergeefs wat de duivel ook zegt. En of je nou resultaat ziet of niet, dat hoeft ook niet. Want God zegt het vanavond tot zijn kinderen. U mag het weten. U mag ervan overtuigd zijn. U mag het geloven. En u mag het zeker weten dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Oh, en dan zal het misschien straks later zijn dat je zegt: och Heren, nou zie ik het, dat u mijn gebed gezegend heeft. Heren, nou mag ik het zien, dat dat huisbezoek waarvan ik dacht het is te vergeefs geweest, dat het vrucht mocht dragen. En wanneer zul je dat zien? Wanneer zul je dat zien, dat het niet te vergeefs is, al die arbeid in de dienst des Heren, dat het niet te vergeefs is, zult eens gaan lezen. Lees dan maar wat er staat in Openbaring 14. En daar zegt de Heere: en zalig zijn de doden die in de Heere sterven, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Wat een kostelijk uitzicht. Als de apostel Paulus spreekt: uw arbeid is niet ijdel in de Heere, dan gebruikt hij hier een woord dat ziet op inspanning. Dat ziet dat dat werk te maken heeft met tegenstand. Die arbeid in de Heere, die niet ijdel is. De Heer heeft het gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze zullen u haten, want ze hebben ook mij gehad. Dat werk in de Heere, dat is een zwaar werk. Want dat heeft tegenstand van binnen en in mijn eigen hart. Maar hier laat de Heere zien: die arbeid is niet te vergeefs, niet ijdel. Want de doden die in de Heere opstaan, die zullen eeuwig naar huis mogen. En wat mogen ze daar doen? Rusten. Rusten van die arbeid. Rusten van dat werk in de Heer. Maar dat niet alleen. Wat staat er dan bij? En hun werken volgen hen na. Die gaan mee de hemel in. Die gebeden van die moeder gaan mee de hemel in. En daar mag moeder zien: mijn gebeden zijn verhoord. Een kind is ook thuis. Daar mag die vader op het werk zien. En die collega die ik aangesproken heb, waarvan ik dacht dat hij in vijandschap zich van mij afkeerde. Dat woord is als een zaad gevallen. En zonder dat ik het wist, heeft de Heere daarin willen werken. Dat kind wat op de zondagsschool maar niet wilde luisteren. God heeft daar door de vertelling krachtig in gewerkt. Ik heb het nooit geweten. Maar later heeft de Heer het willen gebruiken. En nu mag ik hem zien in de hemel. En hun werken volgen hen na. Niet voorop, oh nee. Maar ze volgen achteraan. Als genadeloon. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt apostel Paulus. Voorts is mij weggelegd de kroon die hij zal geven aan allen die met mij gestreden hebben. Geliefde gemeente, dat is de troost aan het begin van dit nieuwe jaar. Als daar we opgeroepen worden, om standvastig, onbewegelijk, overvloedig te zijn in de dienst des Heren, troost de Heer je. Je arbeid, vaak in moeite, vaak met verdriet, met strijd, vaak gekenmerkt door tegenstand. De Heere zegt het zo troostvol: je arbeid is niet ijdel in de Heer. Heb je er zin in gekregen om weer huisbezoek te doen? Het zal niet ijdel zijn in de Heer. Houd maar aan in de gebeden voor je kinderen. Spreek maar goed van de Heer. Vertel maar uit Gods woord van hem. De arbeid in 2021 in de dienst des Heren zal niet ijdel zijn. Al zul je er misschien niks van zien. Maar weet, de dag komt, volk van God. Zalig zijn de doden die in de Heren sterven, opdat zij rusten mogen. Ja. Hier nog strijd. Veel strijd zal er gestreden zijn. Veel moeite. Veel druk. Veel tegenstand. Maar straks mag je rusten. Voor eeuwig thuis. En dan zullen al die werken je navolgen. En dan zal het mogen zijn. Volmaakt. Zijn naam. Alleen de zijne. Want hij heeft het voor mij volend. Dan zal zijn naam eeuwig ontvangen. Alle lof, alle dank, alle eer. Heb je heimwee naar huis? Dan kom je straks thuis. Amen. Eindigen met gebed. Heren, wij belijden u. dat we het zo met gebrek verkondigd hebben. Heren, dat het zo zwak was. Wat apostel Paulus ook van zijn eigen werk getuigt. Heren, met zoveel gebreken en tekorten. Heren, wilt u het alstublieft vergeven. Heren, want u bent het zo waard. Dat u in de prediking volmaakt aangewezen wordt. Dat de prediking ernstig, afsnijdend, gunnend en liefdevol is. Heren, wat hebben we dan weinig van terechtgebracht? Vergeeft u het uit genade. Heren, maar wij bidden u. U gebruikt toch slijk. Om mensen ogen te openen. Wilt u dan deze prediking gebruiken, heren? Om mensen hun ogen te openen. En wil gij hem gebruiken om uw kinderen te doen zijn een licht in deze donkere wereld. Heren, wij bidden u dat uw kinderen mogen standvastig zijn. Niet heen en weer bewogen. Niet door de twijfel als een baren der zee gelijk. Maar standvastig in u mogen zijn. Heren, geef dat ze onbewegelijk zijn. Dat we hier niet toegeven aan allerlei dwalingen die de kerk binnenkomen. Op allerlei terreinen. Maar geef ook in het bijzonder dat uw kinderen mogen zijn altijd overvloedig in de dienst des Heeren. O lieve koning, zegen zo de gemeente. Wil gij geven dat ze mag zijn een stad op de berg. Heere, gedenk aan ieder in die arbeid die vaak moeilijk is. Maar vaak op allerlei verzet stuit. Maar Heere, geef dat volharden mag. Volharden mag. Tot op die grote dag dat gij uw kerk thuis haalt. En dan mogen ze eeuwig, eeuwig thuis zijn. Geef het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Met de van het ten slotte zingen zijn naam. En de naam van hem alleen moet eeuwig de eer ontvangen. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.